Shukran, dankjewel. Assalamu alaikum, broeders, zusters, beste vrienden. Goeiedag. Ik zal me proberen te beperken tot 15 minuten, ondanks het feit dat die onderwerpen zijn inderdaad meer dan één debat waard. Ik wil spreken over inderdaad de verhoudingen tussen de Arabisch-Islamitische gemeenschap in het bijzonder, maar ook de migrantengemeenschap in het algemeen en de anders globalistische beweging en de vredesbeweging in de context van deze oorlog. Ik denk dat het zeer belangrijk is om daarover te spreken. Omdat we inderdaad alleen kunnen samenwerken als we kritisch tegenover elkaar staan. Dus inderdaad, ik juich kritiek toe als het gaat naar ons toe, vooral als het constructief is, vooral als het gaat over de inhoud. En zo willen we dat ook graag horen. Maar wij hebben ook inderdaad inhoudelijke kritiek. En ik denk dat we eerst, voordat we naar een constructieve, productieve samenwerking kunnen groeien, moeten we praten over hoe dat we met elkaar omgaan en naar waar naartoe dat we willen. Ik denk dat we allemaal akkoord zijn als we zeggen van ja, we zijn tegen de oorlog, we willen de oorlog stoppen. Maar het is niet voldoende. Het is soms misschien voldoende voor sommige mensen omdat zij van aarde pacifistisch zijn. Ik ben niet van aard pacifist. Ik geloof dat je rechtvaardige oorlog hebt en onrechtvaardige oorlog hebt. Een rechtvaardige oorlog is een oorlog van verdediging. Het is een oorlog bijvoorbeeld als een volk bezet is door een vreemde macht of een buitenlandse leger en dat je dan verzet daartegen voert. Zoals dat het geval in Nederland was, in de Tweede Wereldoorlog of in Frankrijk, maar ook zoals dat het geval vandaag is in Palestina en zoals dat het geval ook vandaag is in Irak. Van de kant van de Irakezen, die oorlog is rechtvaardig. Dus de mensen die strijden vandaag de dag in Omkasser om de Amerikaanse invasie te stoppen, ze voeren een rechtvaardige oorlog, een oorlog van zelfverdediging. Dus aan de andere kant... En ik zeg dat met volle hart, omdat het inderdaad vandaag, omdat het niet vandaag gaat over het Irakese regime. Het gaat vandaag niet over het Irakese regime die zijn bevolking onderdrukt. Het gaat over de globale context, het gaat over wat er gebeurt in de wereld, het gaat over de plannen van Bush. En in vergelijking met de plannen van Bush, in vergelijking met de gevaar dat Bush betekent voor de wereld, is iemand zoals Saddam Hussein als dictator peanuts. Onbelangrijk. En dat hele context zullen we echt een grove fout, een massale fout maken als we zeggen van kijk, we moeten die twee op gelijke hoogte momenteel plaatsen. Moreel zijn ze misschien wel op gelijke hoogte. Ethisch zijn ze misschien wel op gelijke hoogte. Maar als je het gevaar dat die twee personen betekenen voor de wereld, ja, dan is iemand zoals Saddam in vergelijking met Bush bijna, zal ik zeggen, bijna onschuldig in vergelijking met Bush. En dat is iets dat we ook duidelijk moeten maken. Saddam, als je het gelooft of niet gelooft, ik geloof het persoonlijk wel, Saddam is een probleem voor de Irakese bevolking. Is een probleem voor Irak. Maar Bush is een probleem voor de hele wereld. En ik denk dat dat belangrijker is. Het is... Nu, je hoort me misschien komen, als ik dat al zeg, dan krijgen we van bepaalde fragmenten van de vredesbeweging en de antiglobalistische beweging serieus kritiek. Omdat men vertrekt graag vanuit de analyse eerst om überhaupt en altijd en overal pacifistisch te zijn, wat volgens mij een onconsequente houding, want dan moet je alle verzetsbeweging tegen de nazi's en de fascisten en tegen de onderdrukking in Palestina en overal ook als een verkeerde beweging, als een criminele terroristische beweging gaat beschouwen, want als je überhaupt altijd en overal pacifistisch bent, dan ben je tegen oorlog altijd en overal. Dus dat is de eerste kritiek. De tweede kritiek is dat men in die apologetische sfeer zit, waar dat men altijd moet refereren naar zich te verantwoorden tegenover de heersende macht, de heersende mediabeeld, de heersende ideologie. Van kijk, als ik zeg dat ik vandaag tegen het beleid van Amerika, dan moet ik 100 keer gaan zeggen dat ik tegen Saddam ben, want anders kunnen ze misschien denken dat ik aan de kant van Saddam sta. Nee, zij moeten zich gaan verantwoorden, zodat we niet denken dat ze aan de kant van Bush staan. De Belgische regering, de Nederlandse regering. Ik zal mij nooit willen verantwoorden naar een Belgische minister of een Nederlandse minister dat ik niet aan de kant van Saddam sta. Ik zal aan hem vragen, van, sta je aan de kant van Bush? In het geval van Nederland heb ik daar een sterke case om dat te beweren. Ja? Aan de kant van België zijn we geconfronteerd met een subtiele regering wat betreft internationale politiek. Nu, Nederland is subtiel wat betreft binnenlandse onderdrukking, wat betreft racisme, subtieler. Maar wat betreft internationale politiek, een beetje grover, zal ik zeggen. België is omgekeerd, is zeer grof wat betreft binnenlandse politiek, racisme, onderdrukking, maar zeer subtiel wat betreft internationaal beleid. België geeft de indruk dat ze eigenlijk tegen de oorlog is, 100% tegen de oorlog, en dat ze inderdaad een van die landen die proberen de oorlog te belemmeren. Terwijl dat die wapentransporten van de bommen, de helikopters, de tanken, de wapens die de oorlog voeren, die op de koppen en de hoofden van de Iraki kinderen vallen, vanuit Antwerpen worden vervoerd. En dan zegt onze regering in België, we zijn tegen de oorlog. Ze hebben ons verteld, in België ook, dat er internationale akkoorden zijn die maken dat het verplicht is om die transporten toe te laten. Dat België daar niet omheen kan. Dat er geen andere alternatief is. Er zijn afdwingbare akkoorden. Ondertussen weten we dat die akkoorden helemaal niet bestonden. Dat de enige wat bestaat, of bestond, of nog altijd bestaat, is een akkoord, een verdrag die zegt dat de Amerikaanse leger die in Duitsland gestationeerd is, mag afgelost worden via de haven van Antwerpen naar de thuisbasis en van de thuisbasis naar Duitsland. Maar geen enkele akkoord bestaat die zegt dat België haar haven moet ter beschikking van de Amerikaanse leger stellen, vooral als die Amerikaanse leger niet in UNO dekking heeft, in VN-resolutie achter zich, zeker dan niet. En dan blijft onze regering zeggen dat ze geen andere alternatief heeft. Nee, de regering heeft wel een alternatief. Ik weet dat vanuit Rotterdam hetzelfde gebeurt. Maar in België gebeurt dat ook. En beide regeringen hebben wel een alternatief. Nu, terug naar de vredesbeweging, naar elkaar. We zitten hier, ik denk, tussen mensen die gisteren bijna allemaal, of voor de meerderheid tenminste hoop ik, op die betoging waren. We waren ook gisteren op een betoging in Brussel. Van de twee fronten die daarmee bezig met de oorlog. En inderdaad, daar is de samenwerking al een tijdje aan de gang. En daar heeft de Arabisch-Islamitische gemeenschap, de migrantengemeenschap en vooral de AEL een belangrijke rol in die samenwerking. Een leidende rol in een van de twee fronten. We hebben twee fronten. Stop de oorlog en stop USA. Het verschil, stop de oorlog, je hoort het zelf. Stop de oorlog. Ja? Een beetje flower power, maar hoe dan ook, dat mag soms. Hè? Aan de kant van stop USA, dat is duidelijk. Stop the United States of Aggression. USA is the United States of Aggression. De definiëring van de problematiek is anders. We vertrekken niet vanuit oorlog is probleem. Natuurlijk, een wereld zonder oorlog is mooi. Maar we vertrekken vanuit een ander perspectief. Het Amerikaanse beleid is een problematiek. Dus nu, je hebt al een soort breuk tussen twee groepen in België. Een groep die zegt het is voldoende om alleen te zeggen dat u tegen de oorlog bent, een groep die zegt, nee, je moet verder gaan. Je moet zeggen waarom dat u tegen de oorlog bent. En je moet dat verder eigenlijk met argumenten naar een project, naar een finaliteit gaan ondersteunen. Naar een bedoeling dat je wilt bereiken, een alternatief bieden. Nu, we hebben gisteren een betoging samen georganiseerd. En de AEL was aan de kop van de betoging met een grote delegatie. En ik als mede-organisator moest lopen achter een spandoek, de grote spandoek. En daar was een probleem. Want daar waren ook politici van onze regering, die zogezegd meekomen betogen, terwijl dat ze nog altijd die wapentransport toelaten, maar meekomen betogen tegen de oorlog. En ze hadden een probleem met onze aanwezigheid als AEL aan de kop van de betoging. We hebben gezegd, het is duidelijk, we zijn mede-organisatoren, dat is afgesproken, ze hadden daar een probleem mee. We hadden natuurlijk ook een probleem met hun aanwezigheid op de betoging, maar we hebben daar geen punt van gemaakt. Hoe dan ook, op een bepaalde moment beginnen onze activisten, we noemen dat militanten in België, maar ik zal Nederlands eens praten, activisten, verzetsslogans te scanderen. Palestijnse verzetsslogan. Namelijk drie namen van drie bewegingen die gecriminaliseerd zijn in Europa, maar die voor ons belichamen, of een sterke, radicale, maar toch legitieme verzet belichamen. Op een bepaald moment beginnen onze activisten Hamas, Jihad, Hezbollah te zeggen. En dan was de betoging te klein. Een betoging van 30.000 mensen, plotseling hangt af van zeg maar een paar honderd jonge mensen die eigenlijk hun steun betuigen aan het betogen aan verzet van volkeren die onderdrukt zijn. En dan komen de goedmenende mensen naar ons met, ja, dat moet stoppen. Want anders gaan mensen vertrekken. En de vraag dat we stellen, wie zal vertrekken van zo'n betogen als je Palestijnse verzetsorganisaties scandeert. Of de namen van Palestijnse verzetsorganisaties. Wie vertrekt dan van zo'n betoging? Ja, de mensen die vinden dat die organisaties criminele organisaties zijn. Oké? Wie zijn de mensen die vinden dat die organisaties criminele organisaties zijn? Die mensen die vinden dat de verzet dat die organisaties voeren een daad van criminaliteit en niet legitieme daad zijn. Mensen die eigenlijk onrechtstreeks aan de ene kant zeggen dat ze de Palestijnse rechten steunen, aan de andere kant zeggen ze dat ze de Palestijnen zelf moeten gaan leren hoe dat de Palestijnen verzet gaan voeren en dat ze beter dan hun weten hoe dat ze eigenlijk legitiem verzet voeren. Dit soort mensen wil ik ook zien vertrekken van die betogen. Voor mij is dat geen probleem. Dan krijg je de discussie ook met de verbranding van vlaggen en verbranding van Amerikaanse vlaggen of Israëlse vlaggen. Dat is een inhoudelijke kritiek. Ik aanvaard dat, ik apprecieer ze als inhoudelijk, maar ik vind daar geen probleem dat een agressor, het symbool van een agressor, wordt aangevallen op het moment dat hij agressor is. Dat vind ik helemaal geen probleem, dat een Amerikaanse of Israëlse vlag wordt verbrand, want het gaat niet over een volk, het gaat over een staat, en een staat die een agressor is op dat moment van het gebeuren. Nu, ik wil gewoon afronden door te zeggen, mensen, beste vrienden van de anders globalistische beweging, wij zoeken geen aansluiting bij de anders globalistische beweging. Wij roepen de anders globalistische beweging om aansluiting bij ons te zoeken, tegen racisme hier eerst en vooral, en ook tegen de criminalisering van verzet overal. We roepen de anders globalistische beweging overal in de wereld om aansluiting te zoeken bij de volkeren van de derde wereld, die de echte anders globalisten zijn in deze wereld, waar dat de echte strijd wordt gesteund. Als de anders globalisten in de wereld met die wijzende vinger gaan zeggen dat de West-Europeanen weer al de revolutie in de wereld gaan creëren, dat vanuit hier de wereld weer al veranderd zou worden, ik denk dat wij verkeerd bezig zijn. Ik denk dat de anders globalisten moeten beseffen dat verandering van de wereld, maar niet alleen van de derde wereld, van de wereld, dus inclusief Europa, zal beginnen in de plaatsen waar dat de breuklijnen vandaag zijn. En dat zijn Palestina, Irak, Afrika, Oost-Azië, Zuid-Amerika. Daar zijn de breuklijnen. Jullie moeten in functie van dat werken. Ik denk dat het geen eenvoudige stelling is, maar dat is onze stelling. En we zijn daar open om daarover te dialogeren. Maar dat is onze stelling, dat de anders globalistische beweging aansluiting moet zoeken bij de volkeren van de derde wereld. En vandaag vooral bij de Arabische bevolking in Palestina en Irak. Dank u wel.